Luisteraars en gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. We vinden het fijn dat zoveel in zeer verschillende omstandigheden deze dienst kunnen meemaken en hopen dat u zich aangesproken en bemoedigd voelt door het evangelie en door de dienst van God die wij hier samen mogen verrichten. We beginnen zoals gebruikelijk met de verklaring dat we samen zijn in de naam van God en dat wij van hem alle hulp verwachten. We noemen dat het votum. En dan mag ik de gemeente en u namens God de groet overbrengen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in eeuwigheid en nooit laat varen enig werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 149, Halleluja, laat opgetogen een nieuw gezang de Heer verhogen. En de Heer gedenkt in gunst de zijnen, hij kroont de zwakken en de kleinen. 149 vers 1 en 3 in de Nieuwe Berijming. Laat ons u samen bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Barmhartige en genadige God, die wij in Jezus Christus als onze Vader mogen aanspreken, wij danken u voor de gelegenheid die wij hebben om samen naar uw woord te luisteren, om samen onze psalmen u te zingen en onze gaven u te brengen. Wij zien daarin een teken van uw zorg en uw bemoeienis met ons en we zijn blij dat vanmiddag zoveel deze dienst met ons mee kunnen maken via de radio. Wij weten ons afhankelijk van uw Heilige Geest en wij bidden om de kracht daarvan. Verlos ons van alles wat tegen u ingaat, van twijfel en van zonde, van ongeloof en weerbarstigheid. Wij hopen op uw genade. Er zijn misschien in de kerk en thuis mensen in grote moeilijkheden, mensen die vechten met zichzelf en met u. Wilt gij in ons leven de grote overwinnaar zijn en breng ons door uw genade tot de overgave aan u. Laten wij los mogen laten wat ons van u afhoudt en in de weg staat. En laten wij mogen vertrouwen op u. Geef ons het wonder te zien van de genade in Christus, dat er hoop is voor deze wereld. en hoop voor ieder persoonlijk. Wij bidden u, geef ons uw kracht en laat het alles mogen zijn tot eer van uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. De schriftlezing voor deze middag is uit enkele gedeelten uit de eerste brief van de apostel Petrus. Uit hoofdstuk 1 lezen we de verzen 1 tot 5. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in heiliging door de Geest. Tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En uit hoofdstuk 3 lezen wij de versen 13 tot 17. En wie zal u kwaad doen als gij u beijvert voor het goede? Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vrees niet voor hun dreiging en laat u niet verschrikken. Maar heilig de Christus in uw harten als Heere, altijd bereid tot verantwoording aan al wie uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Doch met zachtmoedigheid en vrezen en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad dat men van u spreekt, zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goeddoende dan kwaaddoende. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en bewaren. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? De tekst voor de prediking van deze middag is uit 1 Petrus 3, het 15e vers. Daar lezen we: Maar heilig de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is, doch met zachtmoedigheid en vrezen. Gemeente des Heren en luisteraars, er is hoop. Deze woorden zullen in de komende dagen en weken telkens weer klinken. Ze zijn het motto waaronder kerken en christenen bekendheid willen geven aan het evangelie. In veel plaatsen wordt in de komende dagen een grote actie gevoerd om aan medemensen de boodschap van de Bijbel door te geven. Er zal daarbij veelal van de telefoon gebruik gemaakt worden. De samenvatting van het evangelie ligt in de woorden: er is hoop. De kerkraad van onze gemeente heeft mij gevraagd om over dit thema te preken. Ook vanuit deze gemeente zullen mensen in hun directe omgeving willen getuigen van de hoop die het evangelie wekt. En graag heb ik voldaan aan het verzoek van de kerkraad. Ik heb gezocht naar een tekst waarin dit thema centraal staat. En de tekst van vanmiddag kan worden samengevat als verantwoording afleggen van er is hoop. Dat is ook het thema voor deze dienst. Ik wijs u erop dat Christus de grond van en de kracht voor de verantwoording is van er is hoop. Christus de grond ervoor en de kracht ervan. Wie geeft ons het recht om zomaar te zeggen er is hoop? Ongetwijfeld denken we bij deze woorden direct aan een tegenovergestelde uitdrukking die het laatste jaar door veel mensen wordt gebruikt. De uitdrukking doemdenken. Wie een mens is van het doemdenken heeft een pessimistische kijk op de toekomst. Hij ziet er geen heil in en hij verwacht ook eigenlijk niets van de toekomst. Grauw en somber is de toekomst voor hem. Wat hebben we eigenlijk te verwachten? Een doemdenker zegt enkel pessimisme. En daarover tegenover klinkt dan nu in deze dienst en in de komende weken de leus: er is hoop. Die leus kun je wel aanheffen, maar heeft zij ook grond? Rust zij ook ergens in? Heb je gegronde verwachting? Want hoop die geen enkele grond heeft, is een luchtspiegeling. Ze stelt niets voor. Ze maakt mensen blij, maar ten onrechte. Ze stelt iets in het vooruitzicht, maar ze levert een teleurstelling op. Ze komt tot dezelfde uitkomst als het doemdenken, maar ze is in feite nog fataler. Immers, je blijft zitten met een gevoel van afschuwelijke teleurstelling. Men zei, er is hoop, maar ze bleek op niets uit te lopen. Men sprak enthousiast en optimistisch over de toekomst, maar er beantwoordde niets aan. De overstap van zulk optimisme naar pessimisme is eigenlijk nog erger dan het doemdenken. En nu dan toch in deze kerkdienst, er is hoop. Laat mij duidelijk mogen zeggen, die hoop is niet gefundeerd in de omstandigheden van de geadresseerde van de brief waaruit onze tekst is genomen. Want zij verkeerden in bijzonder moeilijke omstandigheden. Zij waren er slecht aan toe. Petrus spreekt hen aan als vreemdelingen in de verstrooiing in Klein-Azië. Dat is het tegenwoordige Turkije. Mensen die zich van hun familie en hun maatschappelijke omgeving vervreemd voelden. Mensen die vervolgd werden, geboycott, belasterd, zelfs voor de rechter gedaagd, omdat ze christen waren geworden. Wat moet er van hen worden? Welke toekomst hebben hun kinderen? Uitgerangeerd, terzijde geschoven, zonder enig perspectief. En dan moet u horen hoe Petrus zijn briefje aan deze mensen begint. We lazen het samen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Je zou zeggen, dat begin staat haaks op de omstandigheden waarin de mensen verkeren. Petrus begint met een herinnering aan de hoop. Hij weet kennelijk ook van een uitgebluste hoop. En in tegenstelling daarmee spreekt hij over een levende hoop. En Petrus verbindt die hoop met de opstanding van Jezus Christus. Deze mensen moeten hun uitgangspunt niet nemen in de onheilsfeiten van deze wereld. Zelfs niet in de onheilsfeiten van hun eigen leven. Maar in de heilsfeiten van God. In de opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarom is de hoop, de christelijke hoop wel te verstaan, iets radicaal anders dan het met de beste bedoelingen elkaar wat moed inspreken. Dan elkaar oppeppen met welke middelen ook. Dan het elkaar attent maken op lichtpunten die er ondanks de schaduwen toch in het leven nog zijn. Want al die lichtpunten, gemeente, al die positieve elementen en argumenten, luisteraars, zo ze er al zijn, zijn maar van beperkte waarde en duur. Ze houden allemaal eens op, vroeg of laat. Ze lopen vast in de dood, in onze dood. Dan is het voorbij. Dan heb je het gehad, zelfs als het mooi geweest is. Dan is het verleden tijd. Punt uit. Niets meer. En hoe weinigen kunnen zeggen, het is altijd mooi geweest. Ik ken u als gemeente en u als luisteraars niet. Maar wat is er een moeite? Wat is er een gevecht en teleurstelling? Een kapot gaan van wat zo goed begon. Een kapot slaan van wat zuiver en mooi was. Ieder kan het zelf invullen. Mensen in een ziekenhuis, in de gevangenis, hier in de kerk. Een vrouw die vreest voor de zo gevreesde ziekte. Een man wiens baan op de tocht staat. Een kind dat aan drugs is verslaafd. Een man of een vrouw wier huwelijk op springen staat. Of misschien in een echtscheidingsprocedure is gewikkeld, of dat die procedure juist is afgewikkeld. Ik noem maar een paar situaties. Ik doe dat niet als een greep uit de grabbelton van het leven om te zien wat dan boven komt. Integendeel, elke situatie brengt voor de betrokkenen leed en lijden mee. En ieder voelt zijn eigen moeite en verdriet het scherpst. En dan toch de boodschap, er is hoop. Ja, gemeente, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hij is de dood ingegaan, maar hij kon de dood aan. Hij is eruit opgestaan. De dood hangt samen met onze schuld voor God. De dood is Gods gericht over ons leven. In de dood, zo zegt Paulus het, wordt het loon uitbetaald. Ieder heeft recht op het hem toekomende loon. En zo moet je ook het loon aanvaarden als je in dienst van de zonde staat. Als je doet wat God verbiedt en hem ongehoorzaam bent. Dood en schuld, dood en gericht zijn met elkaar verbonden. Dat geldt voor ieder mens. De dood is in ons leven de spiegel van onze zonde. Een herinnering aan onze ongehoorzaamheid aan God. Jezus Christus is op aarde gekomen om de schuld van de zonde op zich te nemen. In de lijdensweken bepaalt de prediking ons bij zijn lijden, het bittere dat hij heeft ondergaan. Bijvoorbeeld de strijd in Gethsemane, waar hij gebeden heeft dat de beker van Gods toorn aan hem zou voorbijgaan. Jezus Christus heeft uit liefde voor zondaren zijn leven gegeven en hij is opgestaan. Hij heeft de dood en de zonde overwonnen en hij brengt de radicale vernieuwing onder mensen op aarde. Hij heeft zelf reeds de heerlijkheid ontvangen en die zal hij ook openbaren. Daarover spreekt Petrus met zekerheid. Het gaat om een erfenis, onvergankelijk, onbevlekt en onverwelkelijk, die in de hemelen weggelegd is en die zal worden geopenbaard. En niets kan deze erfenis aantasten. De christelijke hoop is gefundeerd in de verschijning van Jezus Christus straks met heerlijkheid. En Christus te kennen door het geloof, Christus te kennen in zijn lijden en in zijn liefde tot in de dood, betekent dan tegelijk ook hoop te hebben, verwachting en uitzicht te hebben, omdat Jezus komt, omdat de erfenis vast ligt en geopenbaard zal worden. In hoofdstuk 1, vers 21 schrijft Petrus het zo: Jezus Christus is ter wille van u geopenbaard, die door hem gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Er is dus, gemeente, geen geloof zonder hoop op God. En dat geloof is je in de kracht van de Heilige Geest overgeven aan de Heer Jezus Christus. Dat is je vertrouwen te stellen op het offer dat hij heeft gebracht en daarin op de genade van God. En dat geloof is niet iets met het oog op het verleden alleen, dat de schuld van ons leven bedekt is. Maar dat geloof heeft ook perspectief voor de toekomst. Het is hoop op de erfenis. Wat gebeurt er met de mens die Jezus Christus en zijn opstanding leert kennen? Petrus zegt: wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het leven in de hoop is een nieuw leven waarin Christus heerschappij heeft. Dat zegt onze tekst ook: heilig de Christus in uw harten als Heere. Dat wil zeggen, leef biddend uit de kracht van deze hoop. Erkent dat Christus de Heere is en stel op hem uw vertrouwen. Zoek bij hem geborgenheid en rust en leef naar zijn bevelen. Het wil niet zeggen Christus heiliger maken dan hij reeds is, alsof wij aan de heerlijkheid en de heiligheid van Christus nog wat konden toevoegen. Maar het betekent: erken hem als Heere. Laat hij door zijn geest heerschappij over u hebben. Laat hij uw leven leiden en richten. Vertrouw u met uw zorg en uw twijfel, met alles wat u ook op dit ogenblik van luisteren bezighoudt, aan hem toe. Zie uit naar zijn heerlijkheid en leef in de verwachting daarvan. En daar kwam het voor deze mensen op aan. Ze hebben een stap gedaan die voor hun omgeving onbegrijpelijk was. Ze hebben gebroken met de levenswandel van hun omgeving. Petrus zegt het zo: met het volbrengen van de wil der heidenen, een levenswandel in losbandigheid, begeerte, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij. U ziet, gemeente, de tekening van dat leven in de zonde verschilt niet zoveel van de tekening van het leven van de zonde in onze tijd. Deze christenen hebben daarmee gebroken. Ze zijn uit dat oude leven verlost. En door de boodschap van Jezus Christus, van zijn offer en van zijn opstanding, hebben ze een nieuw leven gekregen. Zij weten van vergeving en van een heilige levenswandel. Zij weten van strijd tegen de zonde en van de heerlijke toekomst van Jezus Christus. Ze weten van de zekerheid omtrent de toekomst en van de geborgenheid in Christus. Hun omgeving begrijpt daar niets van. De mensen om hem heen vinden het bevreemdend dat zij zich niet langer met hen storten in diezelfde poel van liederlijkheid. En hun omgeving belastert hen. Maar het is de genade van Jezus Christus dat zij daaruit verlost zijn. En die genade van de verlossing en van de bevrijding en van de vergeving wil Jezus Christus ook geven aan ons vandaag. En wij mogen hem daarvoor danken dat we hem kennen als de heiland die is opgestaan uit de doden. Wat drijft deze christenen? Zo wordt hen gevraagd. Wat bezielt u? Waarom doet u niet langer met ons mee? Waarom doet u anders dan wij doen? Van deze mensen wordt rekenschap gevraagd van wat hen beweegt, van wat in hen is. Dat is een kritische, soms zelfs vijandige ondervraging. En zo, gemeente, krijgen deze mensen gelegenheid om van hun handelwijze, van hun geloof en hoop rekenschap af te leggen. Zo mogen ze getuigenis geven van de hoop die zij hebben. En dan zegt Petrus, dat moet ge doen. Legt er rekenschap af. Legt verantwoording af van de hoop die in u is. En daarbij gaat het niet om jullie eer of status. Niet om jullie goede naam of plaats. Verantwoording afleggen kan eigenlijk maar in één ding bestaan. Dat is het noemen van de naam van Jezus. Zeggen wat hij voor je betekent. Dat is geen leven van triomfalisme of van succes. Dat is geen leven van grootspraak of een leven van ik moet aan mijn trekken komen. Maar dat is een leven van nederigheid en van dienen. Een leven waaruit blijkt dat Christus over hen heerschappij voert. En dat ze alles van Christus verwachten. Geen bandeloos en geen liederlijk leven. Maar een leven van vertrouwen en van verwachting. Petrus gebruikt daar prachtige woorden voor. Uw goede wandel in Christus. Heel hun levensstijl wordt gekenmerkt door de hand en het hart van Christus. Door de erkenning van zijn genade. Er zijn zoveel mensen die geen weg zien en geen hoop hebben. Die stuurloos rondzwalken. Ze weten niet wat ze moeten. Ze weten niet hoe het anders moet. Ze hebben het bij veel adressen geprobeerd. Misschien ook wel bij christenen. Ze vonden houvast nog verwachting. Maar in de Bijbel wordt het ons gezegd. De dood en de opstanding van Christus. En de liefde waarmee hij het offer bracht. Om onze zonden voor God te bedekken. Dat geeft houvast. Wij mogen weten en getuigen van een nieuw leven. Door de kracht van zijn opstanding. Van zijn toekomst die zeker is en die heerlijk is. En gemeente, luisteraars, dan is het niet zo dat wij onszelf naar die toekomst opwerken. Wij weten dat hij komt. En zo mogen we hem tegemoet leven. Die hoop geeft kracht om te getuigen en om te verdragen. Om vol te houden, ook als we gesmaad zouden worden om dit geloof. Als het als achterlijk en van geen betekenis aan de kant geschoven wordt. En om elkaar te bemoedigen. Het is de hoop op de vergeving der zonde en de opstanding des vleeses. Betekent deze hoop dat wij dan op alle problemen een antwoord weten? Kunnen wij met deze hoop alle vragen oplossen? Ik noem nog eens enkele voorbeelden. Het onbegrijpelijke leed. Het bijna ondraaglijke lijden. Een man die zomaar aan de kant gezet is. Onrecht dat ons werd aangedaan. Misschien juist wel door kerkmensen. Ouders, wier kind zo jong nog nu al sterven moet, terwijl zoveel oude mensen een bijna plantaardig leven leiden. De grote wereldproblemen, de bewapeningswetloop, de onderdrukking van zoveel mensen. En ze zijn met miljoenen te omschrijven. De bedreiging en de vervuiling van het milieu. De kernwapens en de kernenergie. Een stagnerende economie. Een verdeeld land waarin mensen tegenover elkaar staan, zodat er zelfs in Amsterdam op deze zondag een kort geding moest plaatsvinden. Betekent deze hoop dat wij op alle problemen een antwoord weten? Kunnen wij met deze hoop alle vragen oplossen? Ik moet het heel eerlijk zeggen, nee. En ik zeg het nog eens nee. Het betekent niet dat we geen enkel antwoord hebben. Maar het betekent wel dat we niet alles in een handomdraai kunnen oplossen. Ik herinner nog eens even aan deze mensen. Ze werden vervolgd en verdrukt. En er waren een heleboel dingen die ze niet begrepen. En op een heleboel vragen kregen ze geen antwoord. En Petrus schrijft juist deze brief om hen te bemoedigen en te versterken. Hij wijst op Jezus Christus en de hoop door zijn opstanding. Zo is het ook Petrus zelf gegaan. Hij was een van de eerste onder de apostelen. Hij heeft Jezus verloochend en hem tot 3 keer toe afgezworen om zijn eigen leven te redden. Maar op Pasen, na de opstanding, is Christus hem verschenen. En dat was voor hem als een wedergeboorte door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En Petrus, zo leert de traditie ons, is als martelaar gestorven. Hij wist dat alles nog niet toen hij dit schreef. Maar één ding weet hij wel. dat de opstanding van Jezus Christus hoop heeft en geeft voor de toekomst. De problemen worden niet allemaal opgelost. Ze worden soms zelfs wel moeilijker. Maar Petrus wil dit zeggen. Jezus weet daarvan. En Jezus is ons daarin nabij. Dat is het evangelie van genade en van hoop. Van kracht voor vandaag zuinig te zijn op het milieu. En aan te dringen op het terugdringen van de kernwapens. Zonder dat we daarbij Nederland direct weerloos maken. Mensen in verlegenheid en verdriet hebben we op te zoeken en te bemoedigen. En ze niet aan hun lot over te laten. Niet in de eerste plaats aan onszelf te denken, maar aan de ander. Dat is Christus heiligen als Here in uw hart. Maar ook met al die dingen, gemeente, geven we misschien wel iets van een handreiking. Maar er is meer dat we aan medemensen mogen doorgeven. En dat is de boodschap van de opstanding. En dat is de verwachting die Jezus toekomst wekt. Dat is de zekerheid dat het leven niet zinloos is. De zekerheid dat de erfenis in de hemel bewaard wordt. Onvergankelijk, onbevlekt en onverwelkelijk. En daarvan willen we verantwoording afleggen in deze weken. Daartoe wordt u geroepen, gemeente. Ook jullie jonge mensen vanuit deze gemeente. En wat is dat voor verantwoording? Dat is geen verdediging van het christelijk geloof met allerlei argumenten. Dat is niet de bewijs op tafel leggen dat God bestaat. Want wie niet geloven wil, heeft immers altijd een tegenargument. Die verantwoording is het getuigenis omtrent Jezus Christus. Omtrent zijn betekenis voor ons en onze toekomst. Een getuigenis in liefde en bewogenheid. Een getuigenis in meeleven en solidariteit. Een getuigenis daarin dat wij niet beter zijn dan anderen die niet geloven. We mogen ons verwonderen over de genade die Christus geeft. En over de kracht die hij ons schenkt. En dan gaat het er inderdaad om, gemeente, dat dat niet maar met woorden gebeurt alleen. Men noemt dat tegenwoordig verbaal geweld. Maar dat leer en leven, beleiden en beleven één zijn. Dat we aan de woorden de daden paren en daarin ook de heerschappij van Christus laten zien. Dan gaat het erom dat we het durven doorgeven en ervoor uit durven komen. Ook in onze tijd vragen mensen kritisch. Soms nieuwsgierig, soms vijandig. Wat is jouw toekomstverwachting? En wat zegt u dan? Hier in de kerk en daar waar u met ons meeluistert. Vanuit de Bijbel is er maar één antwoord. Jezus Christus is onze hoop. Ik verwacht het niet van machten of van systemen. Niet van ideologieën of politieke programma's. Ik verwacht het niet van de mens en de goedheid die hem eigen zou zijn, zoals humaniteit en humanisme dat beleiden. En ik verwacht het ook niet van mijzelf, van mijn voornemens of plannen. Want die zijn veeleer een sta in de weg en een belemmering. Nee, wij mogen zeggen, ik verwacht het van Jezus Christus. Van mijn heiland die leed en stierf en die leeft en komt. Hij is mijn hoofd. En dan gaat het erom dat we altijd bereid zijn om van die hoop verantwoording af te leggen. Altijd. Onder alle omstandigheden. In het kruisvuur van de vragen. Ook als het ons moeilijk gemaakt wordt. In situaties waarin men schouder ophalend aan het evangelie voorbij gaat. In gesprekken waarin men ons misschien aan de kant wil drukken, maar waarin we die ene naam mogen laten horen. Jezus Christus, hij leeft en hij geeft hoop. Altijd bereid tot verantwoording, want het gaat om de betekenis van het evangelie, ook in onze samenleving, en om de redding van de wereld. En dat aan een ieder die er u om vraagt, wie hij ook zij, vriend of vijand, hulpeloos, hulpbehoeftig, of misschien sterk in zichzelf, misschien u afwerend. Ik zou u zeggen, gemeente, in de komende weken, jongens en meisjes, waag je in de moeilijkste posities en schrik er niet voor terug. Het is Jezus Christus die met je mee wil gaan en die je daartoe door zijn geest de kracht wil geven. Verantwoording afleggen is wat anders dan een felle discussie aangaan of een pittig debat voeren. Die zijn ook wel eens nodig. Maar verantwoording afleggen is met blijdschap en met dankbaarheid en met heel je hart zeggen, er is hoop. Deze geadresseerden liepen het gevaar te willen terugslaan. Ze werden immers vervolgd, belasterd en veracht. Hun verantwoording zou dan een wapen kunnen zijn ter zelfverdediging. Het middel waarmee ze anderen eens flink konden terugpakken. En daarom zegt Petrus, doe het met zachtmoedigheid en vrezen. Dat we zeggen, niet geprikkeld, niet zelfvoldaan, niet trots om gelijk te krijgen, maar in nederigheid van jezelf afwijzen. Het moet ons niet gaan om ons gelijk, gemeente, maar om de betekenis van Christus in het leven van onze medemens. Met vrezen, dat ziet niet op angst of op bezorgdheid, maar dat ziet op de eerbied die we aan het evangelie verschuldigd zijn. Dat vraagt om waardigheid, om eenvoud, om hartelijkheid en bewogenheid met mensen. Het ziet op de vrezen des Heren. Er is hoop. Welk een voorrecht om dat te mogen zeggen in deze kerkdienst. Om dat door te mogen geven buiten de muren van dit kerkgebouw. Misschien zelfs al buiten de grenzen van Nederland. Dat is geen vrijblijvend verhaal. Dat is geen makkelijk praatje dat je kunt laten voor wat het is. Want in hoofdstuk 4 vers 5 zegt Petrus van de mensen die vragen, zij zullen rekenschap moeten geven aan hem die gereed staat om te oordelen, de levende en de doden. Wij moeten verantwoording afleggen en ook degene die ons getuigenis horen aan Jezus Christus. Project 82 met het thema Er is hoop staat in het licht van de komende redder die tegelijk ook de rechter is. Hij vraagt van zijn gemeente rekenschap, maar ook van alle die het horen. En dat maakt ons getuigenis zo verantwoordelijk. We mogen het niet achter de hand houden. We mogen het niet verstoppen. We mogen de confrontatie niet ontlopen. Is het eigenlijk geen onbegonnen werk? De kerk is op haar toer en het christendom verliest aan invloed en aanhang. Het wordt uit de samenleving weggeduwd. Naar het domein van het privéleven wordt het verbannen. Het heeft zijn tijd gehad, zegt men. Nu komt er plaats voor andere gedachten en voor andere krachten. Inderdaad, gemeente, het gaat om het laatste en het gaat om het uiterste. Ook in 1982. Aan wie is de toekomst en van wie hebben we hoop? Wij zijn niet sterk in onszelf. Wij leven ook niet altijd uit uw hoop. Met schaamte moeten we dat zeggen. Maar tegelijk horen we steeds weer de boodschap van Jezus. En hem ontmoeten we in de prediking van het evangelie. Ook in deze middag. Hij komt tot ons als de gekruiste en de opgestane. En door zijn geest wil hij ons tot deze hoop bekeren. Zodat we ons vertrouwen erop stellen. En het aftrekken van alles waar wij mensen met het onze opbouwen. Daarvoor is niet minder dan een wonder nodig. De geboorte is een wonder. De wedergeboorte tot een levende hoop is ook een wonder van de Heilige Geest. Maar Gods Geest wil dat doen. Dat mag ik ook zeggen aan mensen die het moeilijk hebben met dit woord. Die zeggen, ik zou het wel willen pakken, maar ik kan het niet in mijn vingers krijgen. En ik kan het niet vasthouden. Ik mag zeggen, de Heilige Geest van onze Heer Jezus Christus wil het u schenken. En hij wil u ook bemoedigen, zodat u tot getuigenis en verantwoording afleggen bereid en gereed wordt. Die geest doet dat vandaag nog. Mensen in vertwijfeling, mensen in angst, mensen in twist en tweedracht. Mensen die vechten met God en met zichzelf, voor wie het wachten op herstel misschien zo lang duurt. Die eerder achteruitgang zien dan vooruitgang. Ik mag u zeggen, in zijn genade, Jezus aanvaardt zondaren en hij vergeeft. Dat is zijn genade. Jezus vernieuwt en verandert. Jezus komt en maakt alles nieuw. En zo is hij onze hoop. En wij geloven, gemeente, dat de wereld dit woord nodig heeft. Ook al zouden mensen er niet van willen horen, er niet naar vragen, dan zijn wij geroepen om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. En we willen het zeggen vanavond tegen ieder in de kerk en waar iemand ook maar luistert. We willen het uitdragen en u toeroepen, vraag er zelf ook om. Zie af van uzelf, laat los wat u gebonden houdt in wanhoop en twijfel. Ga naar deze Jezus Christus. Keer terug als u hem bent kwijtgeraakt. Bekeer u. Hoop doet leven, gemeente. Geen doemdenken. Geen verlammende machteloosheid hoeft u te beheersen. Wij hebben gegronde hoop. Het is voor ons door Jezus Christus de opgestane als een nieuw leven. Hoort u het? Wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus uit de doden. Hij is de grond en hij is de kracht om het getuigenis af te leggen in deze dagen en het overal te zeggen: er is hoop. Amen. Nu zingen we uit Psalm 130 het derde en het vierde vers in de nieuwe berijming. Laten we nu samen de voorbeden doen en danken. Heere, onze trouwe God en Heere Jezus Christus in de hemel, we danken u hartelijk voor de boodschap van er is hoop, door uw genade en door uw overwinning. En we bidden dat deze boodschap in ons leven moed en kracht mag geven, We bidden voor mensen in moeilijke omstandigheden. We denken aan zieken in ziekenhuizen en thuis. Mensen die het maar moeilijk eens kunnen zijn met u op hun levensweg. Mensen in verdriet en teleurstelling doordat hun huwelijk schipbreuk leed. Of zij hun kinderen zijn kwijtgeraakt doordat zij een andere weg gingen dan de ouders die wezen. We denken ook aan jonge mensen die tot geloof gekomen zijn en die door hun ouders in dat geloof niet worden gevolgd. We denken, heren, aan mensen die werkloos zijn of vrezen het werk te verliezen, die vervroegd het werk neerlegden omdat ze werden afgekeurd en niet verder konden en een nieuw levensperspectief moeten zoeken. We bidden voor mensen in strijd tegen de zonde, mensen met onbeleden schuld, mensen die het hoofd niet willen buigen om terug te komen op de boze wegen die ze zijn ingeslagen. O Heere God, erbarmt u zich over alle in moeite. We bidden voor uw kerk in vervolging en druk. We bidden dat uw gemeente getrouw zal zijn om verantwoording af te leggen van er is hoop. En dat mensen die door die boodschap bereikt worden, zullen reageren in de kracht van uw Heilige Geest. We bidden voor zendingsarbeiders op tal van plaatsen in de wereld, bij onderwijs, medische dienst of welke arbeid ook in dienst van het evangelie. We bidden, Heere, voor uw volk Israël. En we vragen dat deze Jezus de hoop van de wereld mag leren kennen en aanvaarden. We bidden voor ontrechten en verdrukten. Voor mensen die de vrijheid zoeken. En bidden dat de gerechtigheid zal komen op aarde. We bidden voor de jongens die gisteren naar de Sinaï vertrokken zijn. Of die al langer dienen bij het UNIFIL-bataljon. Mensen bij de politie. Wie werk niet zo hoog genoteerd staat in de samenleving en die de spanningen van de gezagscrisis aan lijf en ziel ondervinden. Mensen in de verzorgende beroepen, het maatschappelijke werk en ziekenzorg en bejaardenhulp. Wij bidden u, barmhartige God, voor onze koningin die haar taak op zo'n geweldige wijze in binnen- en buitenland uitvoert. Laat ook zij hoop op u mogen hebben. En wees haar familie nabij. Wees met onze regering in spanningsvolle dagen. Geef wijsheid en doortastendheid. En zie barmhartige God op ons allen neer. Bekeer ons. Dat we niet met de afgoden van deze tijd. En de liederlijkheid van het leven van onze tijd het houden. Maar komen door uw Heilige Geest. Tot een rein, een nieuw en heilig leven. O Heilige Geest, regeer ons en wees uw kerk nabij. En heb dank dat we met elkaar zo mochten luisteren. Wil aan ieder van ons ook persoonlijk denken in eigen omstandigheden. En leer ons u tegemoet gaan, Heer Jezus Christus. Heb dank voor uw zorg en houd ons tot het getuige bereid door uw genade. En doe ons wachten op uw komst. Amen. Wij zingen uw gemeente uit Psalm 26, het zevende vers. Daar wordt uw lof verbreid. Dan doen we belijdenis van ons geloof. En daarna zingen we als slotzang Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God. naar de kerk van alle plaatsen en van alle eeuwen spreken ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Waarheen God u roept, aanvaardend uw verantwoordelijkheid tegenover hem, voor uw gezin, uw naaste en uw arbeid, en gaat om verantwoording af te leggen van de hoop die in u is, dragend de zegen die ik nu in de naam van de drie-enige God op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
In de Zendtijd voor de Kerken heeft u vandaag kunnen luisteren naar een kerkdienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk vanuit de Moriakerk in Rijswijk. Voorganger was professor Dr. Velema. Het orgel werd bespeeld door de heer Brunsveld. Wilt u reageren naar aanleiding van deze dienst, dan kunt u professor Dr. Velema bellen van 8 uur tot 10 uur vanavond. Zijn telefoonnummer is 055 21 29 00. Dus van 8 tot 10 uur kunt u bellen 055 21 29 00. U kunt ook schrijven, richt u uw brieven dan aan professor Dr. W.H. Velema, postbus 10.009 1201 DA in Hilversum. Dus professor Dr. W.H. Velema, postbus 13x09 in Hilversum. Wilt u de tekst van de preek ontvangen, schrijft u dan aan het prekenbureau van de Christelijke Gereformeerde Kerk, ook per adres postbus 13x09 10009, postcode 1201 DA in Hilversum. Zet u behalve uw naam en adres ook even het preeknummer erbij, dat is nummer A129, dus het preeknummer A129. De kosten bedragen minimaal 1,50 gulden Op een briefkaart kunt u dat bedrag aan postzegels bijplakken. U kunt het ook overmaken op postgiro nummer 606-000. Dus voor de tekst van de preek 1,50 overmaken op postgiro nummer 606-000 of 1,50 aan postzegels extra bijplakken op een briefkaart. En tot zover de zendtijd voor de kerken.